De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Ik studeerde technische natuurkunde in Eindhoven toen de TU's werden opgeroepen om geen Iraanse studenten meer toe te laten. Om te vermijden dat Iran te veel kennis over atoomwapens zou verzamelen. Wij grapten hierover met onze jaargenoot die een Iraanse achtergrond had. Maar ik weet nog dat ik ergens dacht, mag ik straks nog wel dat vak over kernenergie volgen? In de jaren daarop bleef China op de achtergrond, zowel voor mij als in het nieuws. Maar al sinds voor corona zijn er weer headlines en opiniestukken over China en Europa. Met termen als wantrouwen, oneerlijke concurrentie en zelfs systeemrivaal. In Duitsland gaat de roep op om overnames door Chinese bedrijven tijdelijk te verbieden. En ook in Nederland werd, met hulp van de overheid, IHC uit Chinese handen gehouden. In deze aflevering daarom de vraag, hoeveel invloed heeft China nog in Europa? Mijn gasten deze aflevering zijn Ardy Bouwers, sinoloog en oprichter van China Circle, en Joris Teer, geopolitiek analist die het adviesbureau Teer Strategy oprichtte. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Joris, om met jou te beginnen. Jij kijkt als geopolitiek analist natuurlijk met een hele brede blik naar eigenlijk alle internationale betrekkingen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van Europa als één geheel?
Nee, en ik denk dat dat een leidend thema is in vrijwel alle internationale problemen die Europa aanvliegt. En dan denk ik dat je nog een onderscheid moet maken tussen Europa, wat gewoon een continent is met meer dan 30 landen. Dan de Europese Unie met 27 landen die het ook vaak onderling over een hele hoop dingen oneens zijn. Waaronder China. En dan daarbinnen de belangrijkste landen binnen de EU. Die natuurlijk wel hun stempel drukken.
Ja, maar die zijn het lang niet altijd eens.
Nee, dat klopt. Maar ik denk wel. En dat is denk ik geldt in het algemeen voor voornamelijk Noord- en West-Europa en de Verenigde Staten, dat we een soort grondhouding kunnen ontdekken tegenover China, die radicaal veranderd is tussen pakweg 1990 en 2018, begin daarvan aan de ene kant, en dan 2018 het begin daarvan tot en met eigenlijk waar we nu staan, midden in de coronacrisis.
Hey, en Ardy, jij bent sinoloog en je geeft onder andere strategisch advies over China-gerelateerde activiteiten. Hoe denk je dat China naar Europa kijkt? Ziet China Europa als één entiteit of eigenlijk ook als allemaal verschillende landen, waarvan de ene ook misschien belangrijker is dan de ander?
Ja, China is daar een beetje dubbel in. Als het China uitkomt, dan ziet China Europa als verschillend en zullen ze ook proberen om bilaterale betrekkingen te hebben en op die manier als zeer groot land, wat China natuurlijk is, ook veel invloed kunnen uitoefenen binnen die bilaterale betrekkingen. Maar met enige regelmaat hoor je ook Chinese politici en bestuurders klagen over dat er niet één Europa is waar ze mee zouden kunnen handelen. Dus als het uitkomt, zouden ze Europa graag zien als een eenheid. Maar in de praktijk komt het ook best wel vaak goed uit om gewoon per land een eigen betrekkingen te hebben.
Ja, en dan vinden ze dat misschien ook wel handig dat dat gewoon kan.
Ja, absoluut. Ja.
En als we even teruggaan naar eind 2019, dus eigenlijk voor de corona-uitbraak. Joris, jij gaf net al even aan van er is wel een bepaalde lijn te ontdekken in de Europese grondhouding naar China. Hoe zou je die op dat moment omschrijven?
Ja, ik denk eigenlijk dat breekpunt al een stukje eerder is gekomen. Namelijk dat het afschaffen van de termijnlimieten van Xi Jinping, dat het enorme schokgolf door heel het Westen veroorzaakte. Want daarvoor was er nog eigenlijk het idee van China als een economische macht geleid door eigenlijk vrijwel apolitieke managers. En als je daar maar lang genoeg economische en culturele uitwisselingen mee had, als zijnde het Westen, ook komend vanaf een moment van hoog zelfvertrouwen, namelijk die Sovjet-Unie ontbond zich En heel Oost-Europa, of nou, het grootste deel van Oost-Europa kwam bij de NAVO, kwam bij de Europese Unie en voerde een democratisch systeem in. Dus ik denk dat dat afschaffen van die termijnlimieten van Xi Jinping in één keer een streep door die deels wensgedachte en deels verwachting heeft gezet. En ik denk dat dat heel erg de grondhouding veranderd heeft. Plus een aantal extra gebeurtenissen ook in 2018, 2019 die dat vermoeden aan voornamelijk West- en Noord-Europese kant en dan Amerikaanse zijde heel erg versterkt hebben.
En wat veranderde dan, of wat was er dan zo belangrijk aan het schrappen van die termijn?
Die termijn is natuurlijk ingesteld om eigenlijk de excessen die het Chinese systeem had onder Mao Zedong, dus de interne repressie, maar ook, dat werd ook heel erg geassocieerd natuurlijk met de wereldwijde missie voor een rode / communistische wereld. Die termijnlimieten waren er om die excessen uit te bannen, zodat de communistische partij zichzelf kon reguleren en dat er geen overconcentratie van macht in één persoon zat. Nou, en veel democratische staten, Amerika voorop, maar ook West-Europese staten zijn daarin meegegaan. Die zagen dat als een stap eigenlijk richting democratie, ook de economische liberalisering en de economische connecties die daarmee gepaard gingen, die uiteindelijk dan zou leiden tot en met ook een politieke democratisering. Nou, en het afschaffen van die termijnlimiet is eigenlijk die check daarop weghalen en weer een stap weg van wat het Westen dacht en hoopte. En ik denk dat dat echt belangrijk is, dat laatste om te benadrukken. Wat China zou worden. Dus wat er dan vervolgens gebeurt, is dat economische uitwisseling, waarbij China misschien, waarbij je alle twee wint, maar China meer wint dan jij, is in één keer een stuk, veroorzaakt een stuk meer argwaan, omdat je in een mindset terechtkomt van relatieve opbrengsten.
Ja, dus daarvoor kreeg China eigenlijk het voordeel van de twijfel, omdat ze op weg waren naar een democratie, naar eenzelfde systeem als wij, en daarna eigenlijk niet meer.
Ik wil er wel op reageren, want op zich denk ik met Joris dat het afschaffen van de termijnen een belangrijk punt is geweest. Maar eerlijk gezegd heb ik het idee dat het werkelijke kantelpunt gewoon het aantreden van Xi Jinping was. Waarbij Xi Jinping heel anders dan zijn voorgangers Hu Jintao of Jiang Zemin of Deng Xiaoping. Xi Jinping heeft ervoor gekozen om politiek de boventoon te laten voeren en om niet meer de economie leidend te laten zijn. En ik denk eigenlijk, daar kwam ook die Belt and Road Initiative, nieuwe zijderoute, kwam daaruit als een soort groot economisch plan, maar eigenlijk bedoeld om politieke invloed veel breder te laten gelden. En ik denk dat dat dus op het kantelpunt kan je leggen bij het afschaffen van die termijnen. Maar ik denk dat eigenlijk in de jaren daarvoor, de 5 jaar daarvoor, eigenlijk de hele eerste termijn van Xi, je al kan zich al allerlei fricties begonnen af te tekenen, omdat politiek zo ontzettend en de communistische partij, de rol van de communistische partij, zo ontzettend primair belangrijk werden.
Ja, en dat focuste zich ook echt heel erg op zijn persoon, meer dan bij de eerdere leiders.
Ja, precies. Dus het feit dat Xi Jinping de macht overnam tot veler verbazing, het was niet de persoon die het meest in de picture stond in 2012, blijkt, hij heeft in die eerste termijn heeft hij een heleboel maatregelen afgekondigd, waardoor ook duidelijk werd dat de grip van Peking op het narratief, op het verhaal wat China graag wilde vertellen, zowel binnenlands als internationaal, is heel veel groter geworden.
En als we teruggaan naar zijn aanstelling, dus bij zijn aanstelling bezocht hij volgens mij geen enkel EU-land. Dat gebeurde eigenlijk pas later. En toen was Nederland volgens mij als eerste. Ardi, was Europa toen eigenlijk niet belangrijk voor China?
China was in die periode, waren ze wat aan het klagen over dat Europa zo moeilijk aanspreekbaar was. Dus zo'n hele grote groep met landen die allemaal hun eigen politiek voerden. En een beetje zoals de Amerikanen lang geleden ook zeiden van we willen 1 telefoonnummer van in Brussel hebben om met Europa te kunnen spreken. Dus China moest eraan wennen dat er gewoon niet was in Europa. Wat je nu de afgelopen jaren ziet, dat zie je zeker in deze coronatijd, maar eigenlijk daarvoor ook wel, dat Europa probeert wat meer één beleid te voeren. En ik denk dat daar beleidstuk vanuit de Europese Commissie, waarin China voor het eerst als systeemrivaal werd betiteld, dat dat een hele belangrijke is. Dus opeens was vanuit Europa China meer een concurrent dan die ontzettend interessante handelspartner. En dat zie je eigenlijk heel breed terugkomen, ook in allerlei economische betrekkingen.
Ja, ja, want als we teruggaan naar die tijd waarin Europa eigenlijk een handelspartner werd. Hè. Dus Xi Jinping kondigde aan de nieuwe zijderoute, handelsroutes die China met Europa moesten verbinden. Joris, toen dat werd aangekondigd, zeg maar 2013-14, hoe keek Europa toen naar China en naar dat plan?
Nou, dat plan, dat is eigenlijk pas de headlines gaan domineren rond 2016-2017. En dan voornamelijk, ik studeerde toen de tijd aan de Universiteit van Peking. En voornamelijk daar hadden we het er heel erg over. En zodra we dat terugstuurden, als ik het daarover wilde hebben met vrienden die geïnteresseerd waren in Europese integratie, of vrienden die geïnteresseerd waren in interventiepolitiek in het Midden-Oosten, of nou ja, de vele crises, ook de vluchtelingencrisis, waar de Europese Unie toen de tijd doorheen ging, dan wisten zij eigenlijk niet zo goed wat dat was. En ik merk in mijn omgeving dus wel mensen die zich erg veel bezighouden met politieke risicoanalyse, maar die niet specifiek op het China-dossier zitten, dat termen als de nieuwe zijderoute, daar kwam echt enorme interesse in eind 2018, begin 2019 in het Nederlandse publieke debat.
En hoe denk je dat het komt, dat het zo lang heeft geduurd, terwijl dat voor China eigenlijk al heel erg belangrijk was toen?
Nou, ik denk dat Europa heeft natuurlijk gewoon in het kort een decennium van crises meegemaakt. En dat begint met gewoon de kredietcrisis, die directe gevolgen daarvan, dan blijkt dat enorme gevolgen te hebben voor de eurozone. De rol van een derde bail-out aan Griekenland speelde een enorme rol in Nederlandse verkiezingscampagnes bijvoorbeeld. Dan krijg je daarna een vluchtelingencrisis die de headlines domineert.
Dus we waren gewoon te intern gefocust.
Precies, en daarna die Brexit. En tegelijkertijd, als je een land als China hebt wat ondertussen met 6% doorgroeit, wat daadwerkelijk een ander politiek karakter aan het krijgen is, en waar je verder en verder mee verweven raakt, terwijl je niet heel duidelijk oplet wat zijn je eigen strategische belangen daarin, omdat je iets anders aan het doen bent. Dan word je dus in de realiteit wakker waarin we wel vandaag zitten.
Ja, dus wij waren afgeleid en intussen werden er havens opgekocht in Griekenland. Werden er spoorverbindingen aangelegd in Hongarije. Ja. Ardi, als je naar dat soort voorbeelden kijkt, hoe is dan de wisselwerking tussen China en het ontvangende land?
Dat verschilt erg per land. Dus de haven van Piraeus was eigenlijk het eerste grote investeringsproject, zichtbare investeringsproject van China in een Europees land. Waarbij ook duidelijk werd dat er gewoon strategische belangen achter zitten. China wilde duidelijk een poot aan de grond in verbindingen met Europa. En is begonnen met Griekenland, waar Europa, Joris zei het al, hele strenge eisen aanstelde op financieel gebied. Europa was niet bereid om te investeren in Griekenland. Ze moesten zelf hun financiële zaken maar op orde krijgen. En China is in dat gat gesprongen. Vervolgens zijn ze ook met Portugal aan de slag gegaan. Ook een Zuid-Europees land wat een ingewikkelde economische situatie had op dat moment. En ze zijn met een aantal Oost-Europese landen aan de slag gegaan. Dus ze hebben heel erg gezocht naar landen die open stonden voor investeringen en een vriendschappelijk gebaar vanuit China.
En die het misschien ook wel moeilijk hadden. Die eigenlijk geen enkel ander land hadden om naar te kijken.
Ja, daar zit dus ook echt wel een Europese keuze bij, dat Europa heeft gewoon een streng beleid gevoerd. En de Italianen voelden zich daar bijvoorbeeld ook door in de steek gelaten. En dat kan je zelfs naar nu doortrekken met de mondkapjes, diplomatie en corona. Op zich, als je kijkt naar cijfers en naar hulp vanuit China en hulp vanuit Europa, dan heeft Europa tot nu toe Italië ook behoorlijk gesteund. Er zijn ook allerlei hulpgoederen naar Italië gegaan. Maar China is dat gaan doen met draaiende camera's. En die is daar allemaal journaal-items van gaan maken. Die heeft daar een enorme op de trom geroffeld. En Europa, doet dat ook, maar geeft dezelfde steun, maar doet dat niet met tromgeroffel. En dat betekent dat een bevolking in Italië meer onder de indruk is van de Chinese steun dan van de steun vanuit Brussel.
Ja, en dat zie je ook als je. Ik ben het helemaal eens met wat Ardi zegt. En als je 5 jaar teruggaat in de tijd, dus naar die enorme discussies over steunpakketten voor Griekenland en mogelijkerwijs voor Italië als je sprak. Geopolitieke argumenten speelden toendertijd gewoon geen rol in die discussies.
Dat werd puur economisch aangevlogen eigenlijk.
Precies, werd puur economisch aangevlogen. We zitten in die eerste termijn van Xi Jinping, waar Ardi het net over had. Dus wel dat politiek in plaats van economische ontwikkeling de boventoon gaat voeren. Waarin China heel duidelijk ook zijn nationale belangen naar voren legt. Maar in de Nederlandse discussie was dat niet echt een groot punt. In de Duitse discussie ook niet. En daar zie je dus ook een enorm verschil in bewustwording. Want nu ten tijde van deze coronacrisis. En Chinese steunpakketten aan Italië, zelfs Servië ook, wat niet een Europese Unie lid is, zie je juist heel erg wel dat besef dat de wereld weer meerdere grote economische polen heeft. En dat op het moment dat lidstaten in een conflict met Brussel treden, dat er wel degelijk snel geld en snelle steun ergens anders te halen is. En dat verandert gewoon het gedrag van heel veel partijen natuurlijk.
Ja, want als we teruggaan naar die tijd, dan had China dus wel ook een politieke, niet alleen een economisch-strategische drive eigenlijk, maar ook een politieke drive om die investering te doen.
Zeker.
Want wat kreeg China dan bijvoorbeeld terug van een Griekenland of een Hongarije?
Wat China terugkreeg van Griekenland en Hongarije is eigenlijk een soort strategisch bruggenhoofd in Europa. En Hongarije, Viktor Orbán is eigenlijk altijd een grote vriend geweest van meer autocratische systemen. Dus dat was heel vruchtbare aarde waar de Chinese steun in viel. En voor Griekenland voelde zich verlaten door Europa, dus met open armen. Ook Griekenland, het feit dat daar een haven voor de helft, want niet de hele haven is overgenomen door de Chinezen, voor de helft door Chinezen kon worden opgekocht en kon worden geëxporteerd. En vervolgens allerlei goederen die over zee vanuit verschillende delen van de wereld, vanuit Azië naar Europa kwamen en daar konden aanleggen. Ik denk dat het voor China echt belangrijk is, alleen al psychologisch, dat er dit soort bruggenhoofden waren, werden gelegd in andere delen van de wereld. En ik denk dat dat ook, als je kijkt intern in China en hoe daarover gecommuniceerd werd, dat ook gevoelens van nationale trots opwierp.
Ik denk dat China ook donders goed weet dat een hoop Europese besluitvorming geschiet op basis van unanimiteit. Dus dat betekent dat alle Europese lidstaten moeten het in de meeste beleidsterreinen met elkaar eens zijn voordat er een besluit genomen wordt. Nou, en een concreet voorbeeld daarin is de Europese Unie wilde als blok bepaalde mensenrechtenmisstanden van China aankaarten, volgens mij in de Verenigde Naties Mensenrechtenraad toen. En daar is Griekenland toen voor gaan liggen. Met als gevolg dat kritiek als blok niet meer kan, maar kritiek als 26 andere lidstaten individueel nog steeds wel zou kunnen.
Nou, en dat vind ik een interessant voorbeeld, want Griekenland stemde toen inderdaad, ging daarvoor liggen. Is dat een expliciete afspraak geweest tussen China en Griekenland? Is daar gebeld van jullie gaan nu tegenstemmen of hoe gaat zoiets?
Ja, dat is. Ik wou dat ik dat wist. Als ik dit soort inzichten had, dan had ik er prachtige boeken over geschreven al. Maar het is heel moeilijk om in te zien hoe direct dat is. Wat je tegelijkertijd wel weet, is dat Griekenland een liberale democratie is en een traditie heeft die mensenrechtenkritiek van de EU normaaliter wel volgt.
Niet zoals Hongarije bijvoorbeeld.
Nee, precies. Dus nu is het conflict wat zich afspeelt tussen Griekenland en een groot restdeel van de Unie gaat over fiscaal beleid. Niet over deze mensenrechten situaties. Dus daarom is het frappant dat op het moment dat er een land is wat veel economische invloed in jouw land heeft, dat het dan niet mogelijk is, dus blijkbaar voor de Grieken, om die kritiek te steunen. En ik denk dat het aan een iets groter punt raakt. Namelijk dat de Chinezen hebben absoluut belang bij een stabiel en een welvarend Europa. Dat is ook goed voor hun, zodat wij flink producten daar afnemen. Maar ik denk wel dat het overwegend een belang is in een politiek impotent Europa ook. Wat zich niet heel erg bezighoudt met de rest van de wereld op de vingers tikken. Over, nou ja, 1, niet-democratische systemen en 2, schendingen van mensenrechten. Want nou ja, die universele norm, dat is iets waar de Chinezen eigenlijk wel van af willen.
Ja, en daar is verdeel en heers, is dus gunstig voor de Chinezen.
Ja, ja, zeker. En dan in Europa moet gewoon naar antwoorden gaan denken, veel creatievere coalities. Misschien niet per se binnen EU-verband, maar ik denk bijvoorbeeld aan een Verenigd Koninkrijk nu. Daar is heel erg veel kritiek op de positie die China inneemt ten opzichte van Hongkong. Dus daar zou je met lossere coalities misschien kunnen gaan werken als je het belangrijk vindt om die punten toch te maken.
Wat volgens mij een belangrijk punt is om toe te voegen daaraan, is dat China ook een spel speelt waarbij af en toe behoorlijk bully gedrag vertoond wordt. Dus wat intimiderend gedrag. En ik denk, dus er is steeds met iedere partner waar China mee handelt, is er... aan de ene kant heb je de wortels, aan de andere kant heb je de stokken. Op het moment dat bijvoorbeeld Nederland iets doet wat China niet zint, dan wordt er snel geslagen en dan wordt er gedreigd.
En hoe wordt er dan geslagen of gedreigd?
Nou ja, bijvoorbeeld met een boycott. Op het moment dat Nederland de vertegenwoordiging in Taiwan een andere naam gaf en Peking daar niet blij mee was, werd er onmiddellijk gezegd, weliswaar in een krant en niet door autoriteiten, werd er gezegd, wij gaan Nederlandse producten boycotten. En dat laat even, dat is soms een speldenprik, soms een wat hardere por, dat laat even zien dat er ongenoegen is. Dus het laten blijken van ongenoegen is een heel belangrijk onderdeel van de Chinese diplomatie. Dus wat je ziet is dat er behoorlijk assertief wordt gereageerd en daar hebben verschillende Europese landen niet echt een heel goed antwoord op.
En geen solidair antwoord ook. Dus je hebt bijvoorbeeld een voorbeeld volgens mij afgelopen maart was dat, of april misschien. Taiwan had ook heel veel hulpgoederen aan Europese staten gestuurd. En op het moment dat de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, op het moment dat die zegt, Taiwan, hartelijk bedankt voor jullie gulle gift. Iets waar China dus in bilateraal verband als een klein land had gedaan, dat hadden ze die ervan langs gegeven. Maar hoe geef je iemand als von der Leyen ervan langs die 27 verschillende landen daarin vertegenwoordigt?
Ja, dus juist op de momenten dat Europa verdeeld is of misschien afgeleid door interne zaken, is China sterk. Hè? En intussen hoor ik jullie ook wel zeggen dat Europa geleerd heeft dat het zo werkt en dat we daar anders op moeten reageren. En als we even kijken naar die kanteling, Joris, wanneer denk je dat die kanteling heeft plaatsgevonden?
Ja, ik zou daar eigenlijk nog één element aan toevoegen. Dus waarom in 2015 Europa daar niet mee bezig was. En dat was eigenlijk ook, toen was Obama nog president van de VS natuurlijk. Iedereen was stom verbaasd dat Trump verkozen werd eind 2016. Er was toen de tijd overeenstemming in de kijkwijze eigenlijk, nou, grosso modo van de Amerikanen en de Europeanen op dit probleem. En een groot gevoel van veiligheid aan de Europese kant van de Amerikanen die delen onze belangen en delen onze zienswijze. En wat je daarna pas ziet na de verkiezing van Trump is eigenlijk een president die unilateraal in korte termijn regeert. Dus die zelf gaat beslissen, oké, ik heb bepaalde grieven tegenover China. Die ga ik aankaarten, maar tegelijkertijd zeg ik dingen als de Europese Unie is mogelijkerwijs net zo erg als China. Dus kortom, ik zou zeggen, economisch raakte China aan de EU enorm verweven. Er is in één keer die switch van een hoop op democratisering en denken dat je met apolitieke ambtenaren te maken hebt in het begin, tot en met Xi Jinping als machtige man. En het veilige dakje waar je eigenlijk altijd onder schuilde. Namelijk veiligheidsgaranties vanuit de VS en een VS die open samen met jou één front wil maken. In alle drie die belangrijkste categorieën verandert het heel snel. Nou, en dan krijg je eigenlijk een existentiële crisis waarin je en moet gaan bedenken, oké, wat is China nou eigenlijk? En hoe gaan wij daar vervolgens naar handelen? En 2, hoe gaan wij dat doen op een moment dat de Amerikanen minder bereid zijn om dat met ons te coördineren?
En een van de dingen waarin dat zichtbaar werd, nou, Ardi noemde het net al, is dat er een document kwam waar China voor het eerst eigenlijk als systeemrivaal werd aangeduid, hè? Ardy, hoe kijkt China naar die verandering in Europa? Zijn ze boos of denken ze eigenlijk, nou ja, Europa is toch zo versnipperd, het maakt ons niet uit?
Ik weet op het moment dat dat document uitkwam, dat allerlei mensen in Beijing daar werkelijk geschokt over waren. Gewoon werkelijk geschokt dat Europa opeens zo'n woord als systeemrivaal gebruikte. Dus tot dan toe was er eigenlijk vanuit Brussel waren er nadruk op economische belangen, op handelsrelaties, op partnerschapsrelaties. En opeens was er dat woord. China moest echt schakelen om tot zich door te laten dringen dat er in Brussel een andere wind aan het waaien was.
En voelde zich ook een beetje verraden na alle investeringen die ze hadden gedaan, alle moeite, het was altijd goed en ineens klapt het om.
Nou, verraden is een heel zwaar woord. Wat mij opvalt in Chinese reacties in internationale betrekkingen is dat ze vrij snel in een slachtofferrol schieten. Zie je wel, ze zijn allemaal tegen ons. En dat is iets wat ze vervolgens in Chinese media heel erg gebruikt wordt. Dus als je kijkt naar wat er in Chinese kranten, op Chinese websites en op televisie gezegd wordt, dan maakt China zich opeens heel klein en zegt van, kijk, de hele wereld is tegen ons en wij moeten ons intern sterk maken en wij moeten ons tegen de rest van de wereld kunnen wapenen. Die slachtofferrol die zit vrij dicht onder de oppervlak en dat is een raar contrast met de enorme, zowel politieke als economische macht die China inmiddels is.
Nou, en dan vraag ik me af, Joris, misschien kan jij daar iets over zeggen. Is dat echt zo? Ervaren ze dat echt zo? Of is dat ook een truc om met name in het binnenland en misschien Chinezen in het buitenland achter weer een gezamenlijke vijand te kunnen rallyen?
Nou ja, de Chinese mythe van de eeuw der vernedering en slachtofferschap en westerse dominantie van mensen die buitenlandse partijen die ons nog steeds klein willen houden en onze rechtmatige plek onder de zon niet gunnen, is een leidend narratief binnen vrijwel alle Chinese propaganda. Ik zou eigenlijk aan wat Ardy zei nog toe willen voegen. Er zit nog een jaar ongeveer tussen het afschaffen van termijnlimieten van Xi Jinping en dat de Europese Unie dit echt formuleert als systeemrivaal. Namelijk eind 2018, begin 2019. En daar heb je een aantal mensenrechtencasussen. Dus de eerste berichten over de massa-internering van Oeigoeren komt naar buiten. En plannen als Made in China 2025, waarin China stelt, wij willen technologieleider worden rond 2025. En daar gaan we actief publiek geld voor gebruiken om daar partijen in onder andere Europa voor te kopen om bijvoorbeeld binnen hoge technologieën als robotica, quantum computing, kunstmatige intelligentie, om daar wereldleider in te worden. Dus kortom, ik denk dat in dat jaar krijgt, wat is dat nieuwe systeem nou onder leiding van Xi Jinping? Wat is dat precies? Krijgt door dit soort gebeurtenissen heel veel invulling. Wat dan uiteindelijk eruit komt als Europa die een conclusie trekt. En met Europa bedoel ik dus de instituties in Brussel, dus niet per se alle lidstaten, die zegt, nee, wij hebben hier te maken met een systeemrivaal die een alternatieve modus operandi van regeren aanprijst.
En dan nog even inzoomend op dat systeemrivaal. Wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe verandert dat hoe Europa gaat handelen naar China toe?
Ik denk dat Europa, Joris zei het eerder al, wakker is geschud. En dat is niet alleen Europa, dat geldt eigenlijk ook voor omringende landen rondom China. Dus je ziet dat niet alleen bij regeringen en instituties, maar ook allerlei onderzoek onder bevolkingen, dat in de afgelopen paar jaar mensen ontzettend veel, zeg maar het algemene publiek in verschillende Europese landen en in omringende landen rondom China en Azië, ontzettend veel kritischer is geworden op China. En dat is voor een deel een reactie op de toenemende assertiviteit van China zelf. Dus je ziet dat waar China altijd gezegd heeft, we zijn voor win-win situaties, voor samenwerking. We zijn niet bedreigend, we zijn vriendelijk. En we willen samen de wereld beter maken. Daar is een enorme deuk in gekomen in het vertrouwen daarin. Doordat mensen zijn gaan kijken naar de manier waarop verschillende spelers uit elkaar werden gespeeld. En waarop de manier waarop Xi Jinping enorm praat over zelfbewustzijn van China en het belang van politieke eenheid, het belang van een sterk leger. Dus ik denk dat het Europese wakker worden wel degelijk heel erg een reactie is op handelen van Peking.
En toch kreeg China aan het begin van bijvoorbeeld de corona-uitbraak nog best wel wat ruimte. Zo werd er onder andere een kritisch rapport werd aangepast, omdat China dat heel graag wilde. Wat maakte dat dit voor China zo belangrijk was, dat het wordt aangepast?
Nou, China is enorm rondom dat coronavirus. Is het voor China enorm belangrijk om het verhaal de wereld in te slingeren dat China dat virus volledig onder controle heeft en dat China, juist omdat het virus ontstaan is in Wuhan, krijgt China natuurlijk redelijk de Zwarte Piet toegespeeld. Dus daarom is dat verhaal over de Zwarte Piet en het komt uit Wuhan, dat willen ze graag onder tafel schoffelen en laten zien hoe ontzettend succesvol China is in het beheersen van het virus. Nou, wat er in dat rapport gebeurde is dat de Zwarte Piet wel degelijk aan China werd uitgedeeld. China heeft daar druk uitgeoefend op de schrijvers van dat rapport om dat weg te halen. Nou, is daar nog wel wij zijn geneigd om daar enorm op te reageren van zie je wel, China is enorme druk aan het uitoefenen en wij gaan daar actoren gaan daarin mee. Als ik kijk naar dat rapport en naar die passages die gesneuveld zijn. Als ik kijk naar het hele rapport, dan is het nog steeds een behoorlijk kritisch rapport vanuit Europa. Dus het is niet zo dat de hele toon van dat rapport opeens China aardig is tegenover China. De EU daar zelf over zegt is, we kennen allemaal rapporten en je schrijft daar allerlei dingen in en op een gegeven moment ga je dat wat editen en dan haal je een kritische passage hier weg en zet je hem ergens anders terug.
Ja, dus eigenlijk gebeurt dit gewoon aan de lopende band en halen we onze schouders erover op. Alleen omdat het nu China betreft, wordt het heel groot.
We dreigen in een reflex te schieten waarin we dat bij China uitvergroten. Terwijl als we zelf een rapport schrijven, we best wel begrip hebben voor het feit dat je op sommige plekken kritische passages weghaalt en ergens anders weer teruggaat. Dus ik denk dat we dat niet moeten overdrijven.
Ik denk wel dat het de algemene sfeer heel goed weergeeft. Want het beeld wat van China ook met die zijderoute neergezet wordt, is dat het een enorme macht met enorme investeringscapaciteit die zijn stempel gaat drukken op de wereld, met nu ook nog als systeemrivaal, wat natuurlijk gewoon een term die heel erg verwijst naar de Koude Oorlog is. We waren het erover eens dat heel de wereld democratisch zou worden. Nu is er weer iemand die een ander systeem oplegt. Dus het is na een tijdje ook, het grote verhaal is er eigenlijk al. En tot op grotere hoogte klopt dat verhaal ook, maar mensen gaan op zoek naar specifieke kleine verhaaltjes die bij dat grote verhaal passen.
Ja, en het grote verhaal daarmee bedoel je, we zijn wakker geworden, China wordt niet meer democratisch en krijgt ook enorm veel invloed.
Ja.
En dat zie je dus deels in die kleine verhalen, ja, maar ook wel deels in een versnelling weer van echt, ja, economisch protectionisme. Hè? Dus waar in Duitsland is opgeroepen tot een verbod op overnames. In Nederland werd IAC natuurlijk met behulp van de Nederlandse overheid uit Chinese handen gehouden. Ardi, waarom wil China deze overnames überhaupt doen? Waarom deze bedrijven en waarom nu?
Ja, in China merk je heel erg dat ze een enorm lange termijn perspectief hebben. Dus ze weten, er zijn sectoren waar ze graag in investeren en waar ze leidend in de wereld willen worden. Je ziet met 5G dat behoorlijk lukt om daar grote stappen in te zetten. En het liefst zouden ze daar ook de standaard voor willen zetten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld die baggerindustrie, daar is Nederland goed in. Van ouds goed in. Dus daar zit voor Nederland heel veel innovatie in. En voor Nederland is het ook belangrijk om dat te behouden. Niet alleen voor die baggerindustrie, maar omdat daar enorm veel omheen zit aan technische kennis en innovatie die we graag voor Nederland willen behouden. Er zijn niet zo heel veel andere spelers. De Chinezen zijn daar groot in, de Koreanen zijn er groot in en de Nederlanders en de Belgen. Dus niks makkelijker dan daarnaar kijken, daarop enten en te kijken of je dat, als je dat over kan nemen, dan heb je gewoon de hele industrie in handen.
Zeker als ze nu een beetje verzwakt zijn.
Ja, absoluut. Dus Joris had het eerder al over China 2025. De ambitie om op het gebied van artificiële intelligentie leidend in de wereld te zijn in over 10 jaar. Dat betekent dat daar met name dus alles wat met innovatie te maken heeft en robotica, artificiële intelligentie, daar wordt enorm in geïnvesteerd. En ik denk dat het voor Nederland en de rest van Europa belangrijk is om onszelf achter de oren te krabben en te denken van ja, maar wat is voor ons belangrijk? In plaats van alleen maar te kijken naar die handelsbelangen, te kijken wat zijn voor ons strategische industrieën. En dan moet je natuurlijk niet alles meteen benoemen. En dat hoeft helemaal niet per se KLM te zijn. Maar bedenk wat werkelijk strategische industrieën zijn waar je een dam omheen wil opwerpen. En ik denk dat als het gaat om water en watertechnologie en alles wat daarmee te maken heeft, natuurlijk willen we daar in Nederland onze kennis over op peil houden. En dat betekent dat je de bedrijven die daar sterk in zijn, dat je die ook dat je daar wat extra aandacht aan moet geven.
Ja, ik ben het hierin volledig met Ardy eens. En ik denk dat er twee dingen die dit extra prangend maken. Eén is, het is al fijn om gewoon in bepaalde industrieën marktleider te zijn vanuit economisch perspectief. Maar nu je ziet dat China zo politiek opereert en in termen denkt als, nou ja, binnen communistische partij communicatie ook, het Westen verslaan, het verzwakken van liberale democratieën omdat die een bedreiging vormen voor ons, is er dus ook gewoon een zo sterke politieke drive om te zorgen dat de technologieën die hele sectoren van de economie in de toekomst gaan bepalen en die heel relevant zijn voor oorlogsvoering, dat je daar grenzen aan stelt. Of je die wil verkopen ten eerste aan partijen die dus aan de communistische partij gelieerd zijn, dat is één. En de tweede is, op het economische vlak ook nog, de Chinezen zijn dus bereid om, aangestuurd vanuit het centrum door de communistische partij, zijn staatsbedrijven dus bereid om publiek geld in te zetten om die partijen op te kopen. Wat natuurlijk tegen de principes van vrijhandel die we binnen de Europese Unie hebben. Het gaat hier om concurrentie. Als jij een goed product hebt, blijf jij over en dan kan je misschien andere bedrijven opkopen. Niet iemand die daarin eigenlijk de kosten voor zichzelf verlaagt door allerlei publieke fondsen toe te voegen. Dus het roept twee vragen op. Eén, is het politiek niet enorm risicovol? En twee, kun je een open, vrije markttoegang geven aan China als zij dat niet tegelijkertijd ook aan jou bereid zijn te doen?
Ja, want hoe gaan onze technologische bedrijven concurreren met die uit China op het moment dat de Nederlandse bedrijven geen toegang hebben tot overheidsgeld en de Chinese bedrijven wel?
Precies, ja, nou, dan kan je, denk ik, er zijn twee dingen waar je over na kan denken. Of je zou de drempels hoger kunnen maken, zoals zo'n Manfred Weber, de voorzitter van de Christendemocraten in het Europees Parlement doet. Die zegt gewoon, nou ja, dan gaan we wetgeving schrijven over Chinese partijen die niet langer Europese bedrijven op mogen kopen. Dat is natuurlijk een paardenmiddel. Daar kan je over na gaan denken. Of je kan nadenken of je zelf een industriepolitiek in Europa moet gaan voeren. Waarbij je wel staatssteun ook geeft aan bepaalde technologieën die wij belangrijk vinden om te creëren. Dat ze alle twee kunnen. Maar om terug te komen op jouw voorbeeld, dus dat verbod eigenlijk in Duitsland ook bepleit voor het verkopen van Europese bedrijven in die categorieën aan China. Zoals zo'n Manfred Weber nu voorstelt, eigenlijk voor de coronacrisis nu Europese bedrijven er zo slecht voor staan in het algemeen. Dat is eigenlijk een iets te brede reactie naar mijn inziens. Want wat Europa gewoon duidelijk moet hebben is, wat zijn de strategische, technologisch hoogwaardige sectoren die wij het allerbelangrijkste vinden? Dan mag je daar wetgeving voor maken, in plaats van dat je zegt, nou, in het algemeen kunnen Chinese investeerders geen bedrijven meer kopen. Want je zal maar een ondernemer zijn in Europa, in een strategisch niet interessante categorie voor de Chinese overheid. En je kan gered worden met Chinees geld. En er komt een overheid die eigenlijk doorslaat vanuit die angst voor China. dan maak je de politieke risico's voor zo'n bedrijf alleen maar groter.
Nou ja, precies. Als we de analogie met Griekenland 5 jaar geleden trekken. Ik bedoel, hadden zij dan nee moeten zeggen tegen het enige land wat ze wel wilden helpen? Ik was ook nog wel benieuwd, want tegelijkertijd zie je wel dat China ook een knieval heeft gemaakt. Hè? Dus er mag een onderzoek komen, een onafhankelijk onderzoek naar het ontstaan van het coronavirus bijvoorbeeld. Ardi, hoe groot is dit gebaar? En zie je dan dat Xi toch gevoeliger wordt voor internationale druk?
Nou, dat zou ik niet onmiddellijk willen concluderen. Xi heeft dat best op een slimme manier gedaan, moet ik zeggen. Het tekende zich af dat het echt belangrijk is voor het onder controle krijgen van het virus in de hele wereld, dat er onderzoek komt. Dus ik denk dat dat wel doorgedrongen is dat daar niet onderuit gekomen kan worden. Wat Xi heeft gedaan is dat hij daar een voorwaarde aan heeft gekoppeld. Namelijk dat eerst het virus volledig onder controle moet zijn. En dat is natuurlijk een flinke por richting met name de Amerikanen. Die, waar het coronavirus nog behoorlijk welig tiert. Dus er zit een enorme tijds... klem op, waardoor dat onderzoek nog helemaal niet gaat beginnen. Dus ik vind dat hij dat slim gedaan heeft. Laat zien dat hij bereid is om dat te doen, maar tegelijkertijd heeft hij voorwaarden ingebouwd, waardoor dat op korte termijn nog helemaal niet gaat gebeuren.
Nou, en ik zou eraan toe willen voegen, het is een bekende Chinese strategie die soms ook bij protestbewegingen binnenlands wordt toegepast. Namelijk als de druk zo groot wordt, dan geef je toe aan een deel van de belangen. Maar de eerste voortrekker van zo'n onderzoek, buiten de VS, en dat was volgens mij in dit geval Australië, die zich ook het allerhardste maakte voor zo'n onderzoek wat moet plaatsvinden, die voortrekker die bestraf je met tarieven. Zodat je toch een belang meegeeft in de toekomst voor andere partijen, van ja, nou ja, georganiseerde tegenstand kan, maar als jij de partij wil zijn die dat gaat initiëren, dan heeft dat gevolgen voor jouw relatie met ons. En nou ja, Australië is, als we soms klagen dat de EU ook asymmetrisch afhankelijk is van China, in Australië is dat 100 keer zo sterk.
Ja, precies. En daarbovenop dan nog weer zal je ook zien dat op het moment dat dat onderzoek dan uiteindelijk toch echt gaat plaatsvinden, dan acht ik de kans niet heel groot dat Chinese volledige openheid van zaken gaat geven in Wuhan en rondom de Wuhan laboratoria. Dus er zijn nog heel veel hordes te nemen voordat zo'n onderzoek werkelijk plaatsvindt. En als het plaatsvindt, is het nog maar de vraag of er echt toegang wordt genomen.
Ja, dan misschien als laatste samenvattende vraag aan jullie allebei. Hoe groot is de invloed van China nog in Europa? Ardi, wil jij beginnen?
Ik denk dat de invloed van China in Europa zo groot is als wij hem willen laten zijn. En dat het dus heel belangrijk is dat wij huiswerk doen wat we willen met China. En China blijft een interessante handelspartner. Blijft belangrijk om realistisch naar China te kijken. En om niet in reflexen te schieten van we willen helemaal niks meer over het grote gele gevaar.
Joris?
We hebben invloed op elkaar omdat we economisch extreem verweven zijn met elkaar. Maar in die wederzijdse verhevenheid hebben zij meer drukpunten dan dat wij hebben op dit moment. En die balans moet hersteld worden.
De ambitie van China is helder. Wereldleider worden. Zowel economisch als technologisch als politiek. De ambitie van de Verenigde Staten is ook helder. Wereldleider blijven. Wat betekent dat voor ons als klein Nederland in een gefragmenteerd Europa? Prioriteiten stellen en daarbij, wellicht flexibeler dan eerst, de juiste partners zoeken. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Ardi Bouwers en Joris Steer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en 3:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.